Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Een maand voor de Europese verkiezingen heeft radicaal rechts de wind mee. Na een aantal nationale verkiezingsoverwinningen maken de conservatieven zich nu op voor een strijd om de Europese instituties. Politiek redacteur Rick Rutte volgde hun congres in Hongarije en zag hoe zij steeds meer samen optrekken.
Budapesten, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntjük Önöket itt Budapesten, a harmadik CPAC Hungary-n.
Als je wel eens de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebt gevolgd, dan ken je ze vast wel. Die enorme, oppeppende campagnespeeches, die rallies waar duizenden mensen op afkomen om een presidentskandidaat in actie te zien. Nou, zoiets maakte ik afgelopen week mee. Maar dan niet in Amerika, maar in Hongarije. En wat je net hoorde was dan ook Hongaars. Ik was in Budapest bij CPAC, de Conservative Political Action Conference. En CPAC is eigenlijk zo'n klassiek Amerikaans campagneinstituut. Een heel conservatief campagneinstituut dat de afgelopen jaren ook steeds conservatiever is geworden. En dat CPAC, dat congres, is sinds een paar jaar geleden ook neergestreken in Europa. In het hart van Hongarije en in het hart van wat Viktor Orbán, de Hongaarse premier, tot een centrum wil maken van oer-conservatieve krachten. Daar wilde ik bij zijn, want ik volg voor NRC in Nederland en soms ook daarbuiten de opkomst en de opmars van rechtsradicale krachten. Ik had een mailtje gestuurd naar de organisatie en ik kreeg een reactie. Alleen dat was niet de reactie waar ik op hoopte. In die mail stond namelijk dat CPAC een no-woke zone zou zijn. Een woke-vrije zone. En dat ik alleen welkom zou zijn in de toekomst als mijn organisatie in de tussentijd significant minder woke zou worden. Nou ben ik alsnog naar Budapest gegaan, omdat ik wilde weten hoe het was. En stiekem toch ook wel omdat ik hoopte alsnog binnen te komen. Nou, ik heb het geprobeerd. Ik kan je laten horen met mijn mobiel, want ik heb het geprobeerd op te nemen hoe dat ging. En dat was geen succes.
I was wondering if it is possible to get like not access.
No, sorry.
Wie hier hoort is het hoofdcommunicatie van het evenement en eigenlijk kreeg ik het ene na het andere excuus te horen. Het was te vol, het was een besloten bijeenkomst, et cetera, et cetera.
Okay, and if I want to talk to some of the speakers, is that possible?
No, I think that's not possible from their side.
Ondertussen werd er een cameraman van CNN naast me weggestuurd die alleen een paar foto's en filmpjes aan het maken was van het terrein. Dus ze waren niet erg happig op bezoek dat niet vooraf was goedgekeurd. Als ik de speeches wilde volgen, zei de organisatie, dan zat er niks anders op dan de livestream te volgen. Precies zoals iedereen in Nederland die aan kon zetten.
Ja, Rick, een mislukte poging om daar binnen te komen op deze Europese CPAC. Waarom vond jij het toch belangrijk om daar naartoe te gaan, terwijl je wist dat je er niet in kon?
Ja, allereerst omdat het me bij dit soort conferenties en congressen altijd weer opvalt dat er iets gebeurt. Want elke keer dat ik spreek met de mensen die op dit soort conferenties rondlopen, dan voel ik iets dat ik eigenlijk alleen maar kan uitleggen als een enorme energie, een momentum. Je hebt het gevoel bij de mensen die daarbij zijn dat ze het idee hebben dat ze gaan winnen bij verkiezingen. Dat ze nooit of lang niet zo dicht bij de macht zijn geweest. En tegelijkertijd weten ze ook dat ze nog best wel wat beren op de weg hebben. Ze zien eigenlijk overal tegenstanders. En dat gevoel, Dat als ze nu nog beter kunnen samenwerken, dat ze die tegenstanders de baas kunnen zijn. Dat ze misschien wel de politieke macht kunnen grijpen in de nationale regering. En misschien wel in heel Europa bij de komende Europese verkiezingen. Dat maakte me ontzettend benieuwd.
Ja, want neem ons eens mee naar dat congres. Hoe ging het er daaraan toe? Wat voor sprekers waren daar?
Ja, wat je je moet voorstellen is eigenlijk heel simpel dat je ze kunt opdelen in twee groepen. Aan de ene kant heb je hele ervaren politici en regeringsleiders of ministers. Dan moet je denken aan Tony Abbott, de Australische oud-premier. Viktor Orbán, de huidige premier van Hongarije al jarenlang. En ook iemand die als gastheer van deze conferentie zich als een leider ziet van deze groep. En tegelijkertijd zie je dat er ook een groep op het podium staat die vaak nog veel feller van leer trekt. En dat zijn dan vaak influencers of organizers. Mensen die niet een officiële politieke positie zozeer hebben, maar wel een grote machtspositie hebben in het debat dat wordt gevoerd op deze rechtsradicale flank. Dan kun je denken aan iemand als de Amerikaan Jack Posobiec, die allerlei complotten de wereld in heeft geholpen, maar tegelijkertijd een hele belangrijke steunpilaar is geweest voor Donald Trump. En ook iemand als Eva Vlaardingerbroek uit Nederland, die eigenlijk nauwelijks een politieke carrière heeft gehad, die heel kort even bij Forum voor Democratie actief is geweest, maar nooit verder is gekomen dan een plekje op de kandidatenlijst waar ze zelf weer van afging. Maar juist op internationale fora, op dit soort bijeenkomsten, maar ook op Instagram en op X, op Twitter, een enorme positie voor zichzelf heeft weten op te bouwen, waarbij zij wel de toon kan zetten. En dat is precies wat je op dit congres zag gebeuren, was dat die twee groepen eigenlijk elkaar versterken en zich met elkaar verbinden.
Ja, want wat verbindt deze groepen inderdaad? Wat is de gemeenschappelijke deler?
Ja, niets bindt eigenlijk beter dan een gedeelde vijand. En dat merk je hier ook. En die vijand kun je misschien het beste samenvatten als het liberale, progressieve Westen. Dat volgens deze mensen ook overal aan de knoppen zit en overal de boel aan het afbreken is. In elk geval hun conservatieve leefwereld aan het afbreken is. Nou, als schuldige wijzen ze dan bijvoorbeeld naar Brussel, naar de Europese Unie, naar Washington, naar het World Economic Forum. Eigenlijk de grote politieke instituties die zij zien als door en door verrot en ook door en door links. Want die maken migratie mogelijk. Die denken veel te liberaal over allerlei conservatieve waarden. Over abortus, over euthanasie, over gendergelijkheid, over LHBTI-rechten. Dingen die zij ook vaak samenvatten als wokeness. En bovendien doen ze deze groep af als een soort onverkozen conctie van machthebbers.
Ja, dat maakt sterker, hè? Een gemeenschappelijke vijand, dat zeg je denk ik terecht. Hoe uit zich dat, zeg maar? Heb je voorbeelden van speeches waarin zeg maar, dat gedeelde belang goed naar voren komt?
Ja, ik denk dat het dan heel interessant is om bijvoorbeeld even te luisteren naar Orbán. Iemand die dus aan de ene kant juist wel de macht heeft, juist van wie je zou verwachten dat hij dan misschien tot het gematigde kamp behoort. Maar die tegelijkertijd toch ook hele felle uitspraken doet.
Arra a békés és biztonságos pályára, ami nagyjá tette a nyugatot. Make America great again, make Europe great again. Hajrá, Donald Trump!
Ja, wat Orbán hier zegt is dat hij terug wil naar een roemrijk verleden. Dat hij Trump toejuicht, maar ook dat hij alle Europeanen in de zaal ook moed toespreekt. En eigenlijk zegt, we gaan opzadelen, we gaan onze harnassen aantrekken, we gaan naar het slagveld en we gaan overwinnen. Hij heeft het daarbij over de Europese verkiezingen. En Orbán ziet dat dus ook heel bewust als een moment waarop al deze rechtse partijen in heel Europa meer macht kunnen vergaren dan ooit. En dan beter samen kunnen gaan werken om wat zij dus zien als een hele verderfelijke trend te stoppen.
Ja, dat klinkt al best wel militant eerlijk gezegd als je hem zo hoort. Maar dat was nog een gematigd geluid daar. Begrijp ik dat goed van jou?
Ja, ik denk dus dat je vooral kunt zien hoe het taalgebruik van de verschillende sprekers best wel in elkaar over begint te lopen. En dat merk je bijvoorbeeld als je luistert naar iemand als Eva Vlaardingerbroek.
This time will then go down in history as the period in which the invader was actively invited in by a corrupt elite. And not only did this corrupt elite invite the enemy in, they made the native population pay for it too. The totalitarian institute of the European Union needs to come down. Let me be clear, I don't believe in reforms. When the foundation of your institution is rotten, and that is the case in Brussels, you can rebuild the house on top of it all you want, but it's still going to crumble. So the only answer is the Tower of Babel needs to be destroyed.
Nou, je hoort Vlaardingenbroek hier zeggen dat ze geen enkel vertrouwen heeft in het hervormen van de Europese Unie. Dat de boel zo verrot is dat alleen maar de sloopkogel daar tegen kan helpen. Maar misschien is het nog wel opvallender wat ze net daarvoor zegt. Namelijk dat dit een moment in de tijd is dat Europese landen niet meer binnengevallen hoeven te worden om veroverd te worden. Dat onze elite zo corrupt is dat die zelf de binnenvallende macht binnenhaalt. Nou, ze zegt het nog net niet letterlijk, maar ze heeft het hier over immigratie. Dus ze ziet immigranten hier als een veroverende macht. En daar komt ook nog eens bij dat ze dat dus als een doelbewust project ziet. Iets dat onze elite, linkse elite bedoelt ze dan daarmee, bewust over de bevolking zou afroepen. Je kan ze eigenlijk niet echt anders kwalificeren dan als de omvolkingstheorie. Dat denken, dat is aan de ene kant heel heftig en het is giftig. En tegelijkertijd is het op zo'n congres dus iets dat vanaf een groot podium verkondigd kan worden. En Vlaardingenbroek is ook niet de enige die dat zegt. En dat doet ze dus op een manier die qua taal best wel lijkt op wat we eerder van iemand als Orbán hebben gehoord.
How are you, Budapest?
Hey, en op dit congres was ook Geert Wilders aanwezig van de PVV. Die is op dit moment met VVD en NSC en BBB aan het kijken of hij een kabinet in elkaar kan zetten. Precaire situatie lijkt mij. Hoe positioneert hij zich op zo'n congres?
Jo napot ketves conservatief barataim.
Ja, allereerst is Wilders echt wel een van de grootste namen op het affiche. Dat is misschien nog wel eens goed om te bedenken. Dat Wilders een van de twee mensen was ook die een staande ovatie kreeg. Naast Orbán, uiteraard, als gastheer. Dat gaat eerlijk gezegd misschien niet eens zozeer om zijn speech, maar meer om zijn reputatie. Als iemand die de verkiezingen in Nederland heeft gewonnen. Als iemand die ook al 20 jaar een hoog prijs heeft moeten betalen voor zijn politieke uitingen door de beveiliging waar hij al zo lang onder leeft. Het eerste wat opviel, als je luisterde, was dat Wilders eigenlijk een verhaal hield dat misschien leek thuis te horen op het CPEC-congres van 20, 30 jaar geleden. Toen dat hele CPEC ook nog wat gematigder was. Toen het veel meer draaide om klassieke conservatieve iconen. Wilders begon bijvoorbeeld over Ronald Reagan, over George Washington, over Winston Churchill en de conservatieve intellectueel William Buckley. Ja, dat zijn namen die je zeker ter rechterzijde vaker zult horen. Maar juist in dit soort radicaal rechtse kringen wat minder snel zult horen. Dus het leek wel alsof Wilders zich eigenlijk in die traditie plaatste. Maar, en ik moet eerlijk bekennen dat het mij pas goed opviel toen ik het, ik zat driftig mee te tikken en toen ik het na afloop nog een keer goed teruglas, zaten er wel degelijk passages in die helemaal niet zo gematigd waren. Het meest opvallende voorbeeld daarvan was hoe die verwees naar andere Europese leiders en hoe zij volgens Wilders hadden bijgedragen aan het verwateren, het verdunnen van de joods-christelijke Europese cultuur.
My party has always refused to follow in the mold of politicians such as the French President Macron or the former German Chancellor Merkel and many others who opened their borders, impoverishing and endangering the people and diluting Europe's Judeo-Christian and humanistic culture and civilization.
Ja, daar hoor je toch ook echt weer flarden in terug van dat verhaal van Vlaardingenbroek van eerder. Van die omvolkingstheorie. Het schuurt er op zijn minst heel erg tegenaan. Wilders zegt het weer net iets minder expliciet. Hij heeft het over het verdunnen van een cultuur bijvoorbeeld. Maar ja, denk maar aan de ophef die er in Nederland een paar jaar geleden was toen Thierry Baudet van Forum voor Democratie het had over het homeopathisch verdunnen van de bevolking door migratie. Ja, als je deze uitspraak van Wilders dan hoort, zit dat er niet zo heel ver van af. En daarmee kom je precies aan bij het verraderlijke van zo'n passage en eigenlijk van zo'n hele speech voor die formatiepartners. Aan de ene kant hebben zij geen zin om elke keer te reageren op elk stuk rood vlees dat Wilders in de arena werpt. En tegelijkertijd rekt Wilders elke keer dat hij zo'n uitspraak doet en ermee wegkomt, de bandbreedte van wat hij kan zeggen weer iets verder op.
Ja.
En dat is een uitdaging die waarschijnlijk nog veel vaker deze formatie en ook in een mogelijk kabinet gaat terugkomen. Dat Wilders, die bij uitstek gebaat is bij het podium dat hij hier vindt, vergaande uitspraken doet. En dat zijn formatiepartners vervolgens zullen worstelen, zullen stoeien met de reactie die ze zouden kunnen geven.
En wat mij eigenlijk opvalt, Rick, is Wilders is eigenlijk jarenlang best wel een anti-Europese politicus geweest. Hij heeft ook altijd de nexit, het uittreden van Nederland uit de Europese Unie in zijn verkiezingsprogramma gehad. En nu staat hij ineens op een podium met allemaal andere Europeanen ter voorbereiding op een Europese campagne. Hoe moet ik dat zien?
Wat je bij Wilders daar ziet gebeuren is iets dat je bij heel veel andere rechtsradicale partijen in Europa ook hebt zien gebeuren. Dit zijn bijna allemaal partijen die heel lang hebben gepleit voor hun eigen vorm van een nexit. Of het nou in Frankrijk of Italië was, was er altijd heel veel verzet tegen de EU. En dat is gaan kantelen. Eigenlijk zien deze partijen dat je best wel dingen kunt veranderen als je op nationaal niveau macht hebt. En dat dat misschien ook wel op Europees niveau kan, als je maar genoeg stemmen haalt en als je goed genoeg kan samenwerken.
Ja, ze zijn aan het ontdekken dat ze Brussel beter van binnenuit kunnen slopen in hun woorden dan van buitenaf.
Ja, en in die zin was dus die speech van Eva Vlaardingerbroek daarin wel uitzonderlijk. Dat de meer politiek ingestelde types hier die kennis natuurlijk wel hebben opgedaan. En dat is ook interessant en heel anders dan een jaar of zeg 10, 15 geleden. Dat er nu best wel veel oerconservatieve, soms radicaal rechtse partijen zijn die inmiddels weten hoe het is om in een regering te zitten. Die inmiddels weten hoe het is om te onderhandelen met meer centristische partijen. Die weten hoe het is om naar Brussel te gaan. En die bijvoorbeeld ook gemerkt hebben dat als je je aan de regels houdt rond de begroting en misschien je steun uitspreekt aan de NAVO, dat je eigenlijk verder met best wel veel kunt wegkomen. Dat je in eigen land best wel veel je eigen wil kunt doorvoeren.
Voor kiezers op dit soort nationalistische partijen wordt het ook even een ingewikkelde. Want die hebben eigenlijk geleerd van hun leiders dat je Europa beter links kunt laten liggen. En nu worden ze toch opgeroepen om naar de stembus te gaan. Om die partijen juist groot te maken in Brussel. Hoe gaat dat?
Klopt, dat wordt een hele uitdaging. We weten ook dat bij een partij als de PVV van oudsher de kiezers vaak wegblijven bij de minder belangrijke verkiezingen. En zo worden de Europese verkiezingen dan toch al snel gezien. Dat geldt ook voor vergelijkbare partijen elders in Europa. Niet voor niets merk je dat je dat geluid juist nu overal begint te horen. Want het is ook niet zo lang meer tot de Europese verkiezingen. 5 weken. Dus de grote taak van al deze partijen is om te laten zien dat dit wel belangrijke verkiezingen zijn. Nou, dat is dus precies wat al deze sprekers doen. Door zo de nadruk te leggen op die oorlogstaal. Op dat idee dat als er deze verkiezingen iets te halen valt, dat het wel een radicaal rechtse overwinning is. En daarom proberen ze het dus ook overal in Europa zo neer te zetten als een groot moment dat nu gepakt moet worden. Omdat ze een kiezerspubliek hebben dat daar niet meteen van overtuigd is. Maar ja, als Viktor Orbán je oproept om de harnassen aan te trekken en naar het slagveld te gaan, ja, wie weet dat je dan wel genoeg kan begeesteren om toch naar de stembus te gaan. En dan zijn ze er nog lang niet. Dan zullen ze nog al die onderlinge verdeeldheid die ook in Brussel aan de orde van de dag is, te boven moeten komen. Maar dan zou het wel ineens kunnen dat deze partijen straks vele malen machtiger zijn geworden, ook in Brussel, dan ze nu zijn.
Ja, want hebben zij, de Christendemocraten in Europa werken allemaal samen, de Groenen. Is er ook al een rechtsradicaal blok in het Europees Parlement?
Ja, er zijn er zelfs 2. En dat is precies een voorbeeld van die onderlinge verdeeldheid die daar bestaat. Er zijn ook al heel lang pogingen om die 2 dan toch samen te brengen. Maar misschien dat je eigenlijk de invloed van deze partijen nu al kunt terugzien in het beleid van de andere partijen. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de Christendemocraten. Dat is de grootste politieke fractie van allemaal. Er zitten allerlei partijen, zoals het CDA in Nederland bijvoorbeeld, bij. Die zie je nu al opschuiven door een hardere toon aan te slaan. In het klimaatdebat, maar ook in het migratiedebat. Daarin merk je nu al dat deze partijen beducht zijn voor de groei van die radicalere flank. En dat ze zich nu al aan het aanpassen zijn. Nou, dat is vaak het moment dat je weet dat een gedachtegoed aan het doorbreken is. Als niet alleen 1 partij het verkondigt, maar zou ook de andere partijen het beginnen over te nemen.
Ja, dat is eigenlijk de indirecte invloed die je daar dan van terugziet.
Precies.
Is er nou een kans dat deze rechtsradicale stroming echt een flinke voet tussen de deur gaat krijgen? Dat die echt fors gaan groeien bij deze verkiezingen?
Groei, dat zit er heel erg dik in. Het lijkt niet waarschijnlijk dat deze partijen de grootste worden. En dan zitten ze dus nog met die verdeeldheid. Maar goed, ook daar lijken ze dus beter in te worden de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld doordat ze op dit soort congressen, op dit soort conferenties de hele tijd samenkomen. En kennis uitwisselen. En doorhebben dat, je moet altijd wat inleveren als je macht wil. Je moet altijd wat inleveren als je gaat samenwerken en compromissen sluiten. Maar hoe meer mensen bij deze partijen beginnen in te zien dat ze daar wat voor terugkrijgen, hoe meer ze daar misschien ook wel toe bereid zijn.
En zou je dit soort congressen en dit soort bijeenkomsten dan met een beetje goede wil een soort professionaliseringsslag van radicaal rechts kunnen noemen?
Dat vind ik een perfecte omschrijving, Egbert. Wij zien dat in Nederland niet zo snel, omdat radicaal rechts in Nederland de vorm aanneemt van de PVV. En de PVV is natuurlijk een partij met 1 lid, en dat is Geert Wilders. En daardoor zien we misschien over het hoofd hoe anders dat is in de rest van Europa. We zien in Nederland hoe radicaal rechts eruit ziet. En we zien een partij die totaal niet bezig is met zichzelf neer te zetten als iets groters dan een eenmanspartij. Maar kijk je naar het buitenland en ga je naar dit soort congressen en conferenties, dan merk je ineens, hey, wacht eens even. Op al die andere plekken is radicaal rechts al veel meer bezig met de machtsvraag. En echt al klaar om te besturen en klaar om samen te werken.
Dankjewel, Rick.
Graag gedaan, Herbert.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Susan Yücel, Nash Keller en Marco Raaphorst. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.